I see it, yes. And we will publish it on the website also, if we have permission from the people.
Do it because I tell them that that is the only way they can help these people that are forming this association, so that the people can see it, to see how they can help as well, to help many more, because that is the only help. If you, I cannot like tell someone I'm doing this charity work, like a Vision Family which I'm running, I cannot come to you and say I'm doing charity work in my country. Which proof did I have? If you go to my page, you will see the video and the photos that helped me, people, to confirm it that yes, this is we.
Yeah. Okay, man. It's very clear. You do what you can do best. That's what we all should do. I agree with you. Yeah.
Yeah, seems to me, if you go as a, something to a human, I don't play with it, because I know feelings. I know. I try to understand a little bit about this world, that what we are fighting for, something that will never last with us. When you bring happiness, you bring life.
Yeah.
That's true. That is what, yeah. Because I see so many people having this opportunity that we are fighting to have. They still died. So I believe life is nothing. Thank you. So we always just try to put hands to see how you can make the world to be a better place, and to put smile to the needy and to the migrants.
All right, man.
How they can live a good life. Yeah, you're welcome.
Yeah. Okay. Let's say, let's maybe say goodbye for now. I don't know if the studio is in contact with Ingeborg already.
No. But, I haven't heard anything from Ingeborg this week.
She's running around with Tineke Strik, you know, this investigator. Yeah. Did you see this woman, Thompson? Did you see her?
Yes, I saw her. Yeah, that's the woman I told you. I asked her to take a photo with the people with reject.
Oh, she took the photo. I see.
Yeah. I asked her to do that.
All right. So she knows their faces. That's good. Nice.
Yeah, but I didn't like talk to her one-on-one, because this girl does not introduce me to her. So I did like, to this, I didn't force myself. I'm doing this because I know what it means.
Yeah.
So it's not
But she did talk with other people in the camp, right?
Yeah, he moved around with his kid, so I don't know where, maybe in a discussion, I was just concentrating on what you instructed me to do, so that is where I will end.
All right. Okay, I thank you for that. And we'll move on together. Yeah. I give back to the studio, and I thank you, Thompson. I thank EZK and AY from Samos calling, and I wish many happy days to come also to the people in Holland, Samos calling, namely Erika and Kimball. Get well, brothers and sisters. I say bye-bye.
Goodbye.
Bye-bye.
Ja, we gooien die jingle er gewoon maar in.
Calling.
We gaan even checken naar...
Yeah, let's get them stuffed up and rip your pop up, no matter how or where. Now it's been going there, recharge that phone. Get credit, no more alone. Stay connected, then break out. Donate a little, let's get loud. Give that calling your spare time. What's your message? Drop your rhyme. And let's keep Samos calling.
Samos calling. Let's keep Samos calling.
Ja, het is donderdag. Het is 8 uur geweest. Samus Calling zit erop. Het is nu Papoesie als je mee zet erin. Met allerlei, bijna helemaal geen onderwerpen trouwens.
Wel, we hebben 100 onderwerpen.
Met 100 onderwerpen.
101 misschien zelfs.
Begin eens even met de eerste drie onderwerpen dan.
Wat zeg je?
Nee, wat zijn de eerste drie onderwerpen dan?
Nou, ik ga gezellig met jou praten over wat ons deze week is overkomen, Bart.
Wat is ons over deze week overkomen?
Ik weet niet, wat is jou overkomen? Of is jou helemaal niets meer overkomen? Overkomt jou niets meer?
Ja, jij begon erover van, ja, we moeten het hebben over 50 plus en de zetelroof. Er is wel zoveel gebeurd deze week. Want vorige week was je er niet, want je had allemaal huiselijke dingen.
Ja.
En, maar ja, we hebben dat debat gehad over de Belastingdienst, wat we live hebben gevolgd in de uitzending.
Belastingdienst?
Ja, over de toeslagen.
Oh, je bedoelt de toeslagen.
Ja,
maar eigenlijk ging het daar helemaal niet over, toch?
Nee, het ging al die partijen die gingen proberen om het toch nog goed te maken. Dus om toch nog toch te slijmen bij de macht. Het was echt zo onsmakelijk om te zien.
Ik weet niet, heb je gekeken naar het debat?
Nee, ik heb het alleen gehoord. Want we hebben dus wel de Rutger laten kijken. Zat een beetje mee te kijken. Kimmel zat te kijken en... Dus het was gewoon een hele onsmakelijke vertoning waarbij de maskers afvielen. Nou ja, god, die maskers
zijn die waren al lang afgevallen, toch?
Maar wat een teringleiders, joh, die Tweede Kamer. Daar heb je gewoon helemaal niks aan.
Maar Bart, wat gaan we eraan doen? Dat is natuurlijk de hamvraag.
Ja, wat kunnen de luisteraars doen?
Is dat te vroeg?
Ja, nou ja, in actie komen, weet ik veel.
Nou ja, nee, ik had een plan. Ik dacht, ik ga vanavond gewoon toch weer naar de studio. Want ik wil met Bart het plan doornemen. Voor komend jaar eigenlijk.
Ik heb een beetje hoesten. Ik heb een soort slijm en een soort geïrriteerd stukje onderaan mijn strottenhoofd. Dat een beetje kriebelt.
Heb je wel je tweede prikkel gehad?
Ja, al lang. En ik heb ook een beetje snot. Het is allemaal doorzichtig slijm, doorzichtige snot.
Ja.
Ja, het kan eigenlijk van alles zijn.
Het kan.
Ik kan ook een tweede corona hebben. En er niet zo ziek van zijn. Nou is er wel, heb ik maar 10% dat ik het overdraag, hebben ze gezegd in Amerika.
Maar ja, hoezo 10%? 10% van de corona van de die jij hebt?
Ja, die kan... Dus
of 10% van de mensen die al geprikt is en toch corona krijgt, draagt het over op iemand anders? Nee?
Ja, nee, dacht ik. Ik heb nog maar 1 op de 20 kans om het nog een keer te krijgen.
Ja.
En als ik het heb, heb ik maar 1 op de 10 van de mensen kunnen het nog maar van mij krijgen, zeggen ze.
Oké, en daarvan gaat weer 10% dood?
Nee, veel minder.
Oh, oké.
En de dikke oude mensen zijn al op eigenlijk.
Nee, ik zie er elke dag nog een hele hoop...
Sorry, maar we drijven af. Jij maakt dus een of ander parlementaire destructieplan? Of wat is het eigenlijk? Het parlement moet gewoon zijn werk doen. Dat is het eigenlijk. Ze moeten gewoon doen waar ze voor betaald worden.
Ja, maar
dat
doen ze al jaren niet. Dus dat heeft eigenlijk nauwelijks nog zin. Dus ik dacht, we zijn weer terug bij af. We moeten het gewoon hier in Amsterdam doen.
Gewoon een lokale stadstaat. Zoals wij vroeger bij het begin van Patapoe ook hadden.
Ja. En,
stadstaat Amsterdam.
En de victorie begint eigenlijk bij de verdrijving van GroenLinks.
Ja, maar ja.
Denk je niet?
Ja, maar die...
Laten we daar eens een diepteanalyse op loslaten.
Verdrijving?
Ja. Laten we daar eens een diepteanalyse op loslaten, Bart. Ik heb erover nagedacht toen ik hierheen fietste. En ik dacht van, weet je, het probleem is dat een jaar of 40 geleden was dit gewoon een hartstikke leuke stad. Weet je wel, er woonden hele normale mensen. De meeste mensen waren straatarm. Hadden niet zoveel te makken. Maar ze konden het buitengewoon goed met elkaar vinden. Want eigenlijk was iedereen arm. Dus je probeerde er samen gewoon toch het beste van te maken.
Het was veel mooier dan het was natuurlijk.
Nee, oké. Okay, maar even kort door de bocht. Nu zijn heel veel van die wijken waar dat soort mensen woonden, zoals wij, overgenomen door, laten we het gewoon maar bij het beestje maar bij de naam noemen, rijke juppen die van die fucking bakfietsen met een hele klote zooi aan kinderen rondfietsen. En die mensen stemmen dus allemaal op GroenLinks. Dus die moeten weg. Ja, of D66.
Kunnen we dan niet gewoon beginnen met eerst D66 te vernietigen en dan kijken of je GroenLinks nog kan laten, dus een beetje kan ombuigen? Meer radicaler
ik heb die hoop al lang opgegeven, Bart.
Maar ik vind het zo gemeen om GroenLinks, de verraders van GroenLinks, harder te straffen dan die van D66.
Je moet ergens beginnen, toch, of niet?
Oké. Dus
mijn geheime plan voor komend jaar,
niet doorvertellen.
En dat is nu niet meer geheim, want ik ga het op de radio vertellen. is dat we van bijeen de grootste partij van Amsterdam moeten maken.
Ja.
En ja, dat lijkt me een fantastische missie ook voor dit programma om ons gewoon de komende...
Jij gaat daar één stem dus ook op uitbrengen.
Wat zeg je nu?
Jij gaat jouw stem daarop uitbrengen.
Dat heb ik al gedaan bij de vorige verkiezingen en dat ga ik volgend jaar weer doen.
Oké. Okay.
Maar alleen stemmen is niet stemmen, genoeg.
Dan moeten eerst alle andere mensen niet stemmen voordat het echt gaat.
Nee, wij moeten gewoon een half. Nee, wat zeg ik? Driekwart Amsterdam ervan overtuigen dat zij ook op bijeen moeten stemmen.
En hoe leuk is bijeen eigenlijk?
Dat weet ik niet. Waarschijnlijk wordt dat ook heel vervelend als ze eenmaal aan de macht zijn. Ja, dat weet ik niet, Bart.
Even over Piratenpartij bijvoorbeeld. Het was ook een partij en die zijn allemaal anders. En ze zijn een beetje digitaal en ze snappen wel dingen over techniek. En dat is eigenlijk de partij van de toekomst. Nou, dat is
Heb jij dat ooit gevonden?
Nee, maar dat was het idee. Zo van, het komt voort uit een soort hacker scene en dit en dat. En het is gewoon ontspoord.
Ja, maar volgens mij is
dat... waar je niks meer mee te maken wil hebben.
Dat is ook onmiddellijk al een misverstand natuurlijk. Dat was helemaal niet zo'n leuke partij.
Nee, dat is totaal geen leuke partij. Maar er zijn nog heel veel, best veel te leuke mensen die daar... En dat hebben ze gemeen met GroenLinks. Er zijn ontzettende aardige, idealistische en prettige en goed mensen met gewetensvolle mensen... die op GroenLinks stemmen, omdat ze ook niet beter weten.
Ja, dan moeten ze toch iets beter gaan nadenken.
Ja, maar dat is, dan denk ik van je moet niet GroenLinks vernietigen. Maar je moet die stemmers die je wil, moet je bij ze wegtrekken. Naar dat bijeen van jou.
Oké, het komt uiteindelijk op hetzelfde neer. Dus de vraag is, hoe gaan we dat doen?
Nou weet ik niet. Bijeen doet het al hartstikke goed.
Maar dat is nog lang niet goed genoeg. Want ze hebben bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, geloof ik, 5,6... procent gehaald in Amsterdam, dat is natuurlijk bij lange na niet voldoende. Dus er moet minimaal 45% bij.
Ja, maar ja.
Ja, kijk, dan gebeurt er wat.
Ja, maar ik denk dat is niemand wil dat er wat gebeurt. En dat zie je. En dat is nou precies het hele punt van wat er waar het vorige week over ging. Die macht om de macht en die klootzakken die elkaar maar blijven dekken. En worden gedekt aan alle kanten. En ook door de NOS, door de NPO, door de RTL, door de grote kranten. Allemaal, eigenlijk steunen ze dat.
Ja, maar Bart, dat is ook nieuw. Of nieuw.
Dat is niet nieuw.
Maar,
dat
40 jaar geleden was dat ook niet zo.
Ja, maar 30 jaar geleden begon het een beetje. En 20 jaar geleden was het al zo.
Oké, maar dus het is relatief nieuw.
Ja, maar wel,
het hoeft niet zo
weg
te zijn.
Dat weet ik, maar daar zit natuurlijk de strijd. Als je kijkt van... Ik heb het al een keer eerder gezegd in dit programma. Nederland is gewoon op zijn vingers getikt vanwege de oneerlijke verkiezingsstrijd van de laatste verkiezingen. Daar hoor je niemand over in Nederland.
Wacht even, dit vind ik interessant. Nederland is op zijn vingers getikt vanwege de oneerlijke...
Volgens mij door de OESO of zo'n soort grote internationale organisatie.
En waarom was het oneerlijk?
Omdat in de media de regeringspartijen veel meer spreektijd kregen en de oppositiepartijen te weinig spreektijd kregen. Het was gewoon niet eerlijk verdeeld.
Oké, maar is dat zo? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
Nee, want de OESO lult maar uit zijn nek. Nee, natuurlijk is dat zo.
Nee, ik denk dat het is veel erger. Weet je, van als je hier een analyse van wil maken, moet je het eigenlijk ergens anders over hebben.
Het is toch gewoon analyse,
maar kijk, Nederland wordt helemaal plat geluld in al die rare praatprogramma's. Daar kunnen we het zo meteen ook nog over hebben. BNN Vara, geloof ik, besloten heeft om met ingang van morgen Paul de Leeuw en Astrid Joosten, geloof ik, van Op 1 op vrijdag af te halen. Ja. En ik weet niet of je ooit wel eens naar het programma Op 1 hebt gekeken.
Lijkt wel heel erg op die partij van jou.
Maar het is een ongelooflijk kutprogramma. Ik heb nog nooit zo'n kloterig praatprogramma gezien. En dat is heel erg knap, want de meeste praatprogramma's zijn al heel erg slecht. Dus Nederland wordt gewoon plat geluld in dat soort praatprogramma's. En dat is niet van vandaag of gisteren, dat is al een jaar of 20 zo. Weet je wel? En in die praatprogramma's worden juist mensen als Baudet en eigenlijk ook Wilders gewoon te pas en te onpas uitgenodigd. Waarom? Omdat ze zo leuk ongepolijst uit de hoek komen. Volgens mij is het dus helemaal niet zo dat er alleen maar aandacht is voor de macht. Dat is niet helemaal waar.
Nee, maar kijk, Baudet is natuurlijk ook de macht. Baudet is de wapenindustrie. Baudet zijn allemaal kutbedrijven die daarachter zitten, die ons gaan naaien en het voertuig Baudet gebruiken.
Tuurlijk, maar
dat bedoel ik. Dus, maar het is gewoon zo dat bijvoorbeeld dat er heel vaak is, mocht Rutte van alles zeggen en de SP komt gewoon niet aan tafel, om maar wat te noemen. He, en de SP is echt de tegenstander van Rutte. Want Rutte wil kapitalisme. Rutte wil grote bedrijven geen belasting laten betalen. SP wil dat niet. Heb je begrepen wat ik bedoel?
Ja, dus, ja, maar dat betekent eigenlijk alleen maar...
Baudet is gewoon een clown. En ja, die zegt ook iemand anders.
Maar goed, dat betekent dus eigenlijk alleen maar dat de SP niet salonfähig wordt geacht.
Ja, ja, weet wordt je, geacht. Hoezo wordt geacht? En dat is, ze zijn groter dan...
Dat is ook nieuw, want 20 jaar geleden zat Jan Marijnis ook in al die programma's.
Nee,
weet je, jawel.
Bijna nergens.
Ja, en binnen no time had de SP toen 25 virtuele kamerzetels. Dus je moet even kijken naar hoe die media dan werkelijk functioneren. Weet je wel, Pim Fortuyn is ook groot gemaakt door de media.
Ja. Maar dat,
en dat was toen hij opkwam, was hij niet de macht.
Het laat onverlet dat er gewoon dat Bijeen niet genoeg mediazendtijd heeft gekregen. En dan zeg je van, we moeten het veranderen. Ze moeten gewoon meer op de voorpagina.
Sure.
Ze moeten gewoon in primetime op tv komen.
Ja.
Nou, dat.
Maar goed, dat gaat voorlopig niet gebeuren, denk ik.
Dus dat is je geheime plan, toch?
Nou ja, ik bedoel, kijk, als wij ze meer exposure geven, gaat dat niet meteen in de papieren lopen, denk ik. Maar goed, je moet ergens beginnen. Maar ik denk niet dat we het alleen maar daarvoor moeten hebben. We moeten gewoon de straat op, man. En we moeten gewoon, we moeten gewoon zelf dingen gaan doen. Dat is waar wij vandaan komen. Daar waren wij vroeger goed in. Alles zelf.
Maar is het niet zo dat we al dingen doen?
Ja, maar veel te weinig.
En wat
elke,
wil je dan
week,
nu,
elke week twee uur praatprogramma op de radio maken waar niemand naar luistert, is natuurlijk veel te weinig.
Nee, maar het is wel zo dat je dan achteraf aan de hemelpoort kan zeggen van ja, maar ik heb het goed bedoeld.
En dan? Dan moet je alsnog die andere deur door waarschijnlijk. Ja, denk je. Want het was gewoon toch niet goed genoeg. Denk je niet?
Ja, weet ik veel. Nee, het is moeilijk. Moeilijk.
Maar goed, ik begrijp dat je niet super enthousiast bent. Voor
nou ja, ik wil wel graag een omwenteling. En het moet gewoon toch wel anders. Maar ja.
Kijk, en ik had ook nog een ander plan. Dat wil ik ook wel even tegen je aanhouden. Ik dacht, we moeten meer luisteraars laten meepraten op de radio. We hebben nu zo'n leuk tool, Werby, waar 50 man tegelijk in kan.
Nou,
laten we er gebruik van maken. Hoezo zijn we eruit gegooid?
Maar je hebt dus je computer niet bij, dus we kunnen Werby 2 niet starten.
Jawel.
Kan je Werby 2 aanzetten?
Ja, kan op mijn telefoon toch? Waarom niet?
Doe maar, want ik moet even kijken of ik Werby 0 nog weer goed krijg. Hij zit nu steeds te zeiken dat we nog 1 minuut hebben, dat we er alsnog uit worden.
Oké, maar weten onze gesprekspartners dat ze naar de andere room moeten gaan? Want anders kan ik
go to my room,
100.000 rooms openen, maar...
Ik zit er in mijn eentje in en we hebben nu gewoon nog ongeveer een uur. Ik ga even Rutger appen dat hij erbij kan komen.
Welke is dit?
Dit is gewoon een PCM met niks.
Oh, oké.
Even kijken hoor, waar is...
Maar goed, ja, even over die... dat was een grapje natuurlijk, maar ik vond het wel tekenend, weet je wel. Die partij 50+, weet je, die krijgen dan met hangen en wurgen krijgen ze 1 kamerzetel. En dan gaan ze vrolijk door met ruzie maken, want dat deden ze al voordat ze in de kamer...
Sorry, jouw partij Bijeen.
Nee, 50+.
Want ik snapte er helemaal niets van.
Weet je, dan krijgen ze dan 1 zetel... Maar die gaan vrolijk door met ruzie maken als ze eenmaal in de Kamer zijn gekozen. En het netto resultaat is dat ongeveer 2 maanden na de verkiezingen de lijsttrekker zegt van ik kap ermee, ik ga gewoon voor mezelf verder. Ik stap uit de partij. Dat is gewoon zetelroof, Bart. Ik heb helemaal niks met 50+. Nee. Maar dit is gewoon echt totaal belachelijk.
Nee, zonder last. Het is zonder last. De politieke partijen bestaan niet in het Nederlands...
ja, maar come on.
De persoon wordt gekozen. Je hebt op die persoon gekozen. Die mag in de Kamer zitten.
Nee, je stemt op een partij.
Nee, je stemt op een persoon.
Ja, ook en op een persoon.
Nee, ja. En die persoon zit daar. En die kan niet door zijn partij uit de partij worden gegooid. Dus je kan niet zeggen van... Omtzigt haalt 5 zetels aan stemmen.
Ja.
Dat je zegt van nou, we gooien Pieter Omtzigt eruit. En al die mensen die op hem hebben gestemd, die pech met je 5 zetels. Fuck dat. En dat is zetelroof. Als je de gekozen persoon eruit gooit, dat is het hoor. Mensen hebben op hem gestemd. Partijen bestaan niet in het staatsrecht.
Nou, maar als dat zo zou zijn, dan zou Pieter Omtzigt dus 5 zetels moeten krijgen. Maar dat heeft hij niet. Hij heeft de 1.
Nee, want hij zit in een partij en hij heeft die 4 andere zetels.
Dus is die partij belangrijker dan Pieter Omtzigt?
Nee, maar mensen stemmen op Pieter Omtzigt en niet op die ander. Want Pieter Omtzigt was niet eens de lijsttrekker. Kan je nagaan. Dus dat is zo hoe specifiek je kan kiezen in Nederland. En dat ben ik blij dat het zo is.
Is dat, ben je daar wel zo blij om? Want eigenlijk klopt het dan niet.
Nee, maar als je dat verder doorvoert, dan hou je nog maar, zeg maar 2 partijen over.
Of je bent er blij om en dan ben je het met mij eens en dan zeg je van ja, maar dit is zetelroof. Want ja, maar je stemt dus op een partij.
Nee,
en dan gaat iemand die daar notabene de lijsttrekker van is, die gaat 2 maanden na de verkiezingen gewoon die partij uit. Ja, hallo.
Ja, maar daar
dat is toch belachelijk. Dat
als je zo met een lul vindt, had je niet op hem moeten stemmen. En als hij eruit gaat, dan heeft hij kennelijk iemand die je leuk vindt. Ja, als ik op Pieter Omtzigt zou hebben gestemd, dan had ik het niet leuk gevonden als hij uit de partij werd gegooid.
Ja, misschien gaat hij dat alsnog wel doen. Zou mij niks verbazen trouwens. Hé, daar is Cher.
Hé, daar is Cher.
Goedenavond.
Cher, je bent er. Hallo.
Ik hoor niks.
Hoi, hoi.
Ja, ik hoor je wel.
Ja, maar ik niet. Oh ja. Ik heb geen koptelefoon. Waarom heb je mij geen koptelefoon gegeven?
Oh, hier niet. Hoor ik je dan ook? Zeg nog eens wat.
Ik hoor jullie.
Prima. Ik hoor jou
goed
ook.
Zo. Ja. Hoi. Ja, we waren even druk in gesprek over het vertrek van, hoe heet die vrouw, Liliane de Haan, geloof ik, bij 50 plus. Ik noemde dat zetelroof en Bart is het daar niet mee eens.
Ja, want het bestaat niet, zetelroof. Je stemt op een persoon en als die dan vervolgens iets gaat doen, ja, dan heb je op die persoon gestemd. En die persoon, ja, die kan dus niet roven, want die heeft die zetel eerlijk gekregen nadat erop is gestemd.
En nou, jij weer. Je stemt niet op een persoon.
Nee, jawel. Toch? Je stemt op een partij, toch?
Nee, want er bestaan geen partijen in het staatsrecht. Alleen personen. Zonder last of dingen is het.
Nee, maar kijk, het is zo dat een partij, die stelt een lijst op met volksvertegenwoordigers. Dus de partij is bij wijze van spreken de organisator van een bepaalde verkiezingsprogramma.
Dat hoeft ook niet.
Op grond daarvan worden daar een lijst samengesteld. Om dat partijprogramma het beste te vertegenwoordigen.
Ja, dat snap ik. Dat is traditie, maar dat is niet het staatsrecht.
Maar dat het niet het staatsrecht is, wil toch niet zeggen dat het dan meteen goed is? Ja, of
dat
zo?
Het dus geen roof is. Want die zetel is eerlijk gekregen.
Nee, kijk, je moet er heel erg mee oppassen. Dat is dus, dat zijn dus inderdaad wetslegisten die dat zeggen. Dus er is iets als de wet. En dan ga je dus niet. Je ziet gewoon de wet dan als wet. Het gaat hier natuurlijk om de ruimte binnen de wet. En hier zie je dus binnen het staatsrecht heb je dus politieke partijen die op grond van hun ideologie, dat is een soort democratisch basisrecht, dat je die politieke partij behoort. En die kiezen dus een volksvertegenwoordiger om dus hen te vertegenwoordigen in het parlement. En daar wordt op gestemd.
Ja.
Dus het is niet zo dat je op een gegeven moment kunt zeggen van ik ben socialist. En dan op een gegeven moment ga je zeggen van wacht, ik zit nu in de Kamer. En ik ben nu eigenlijk liberaal. Het kan wel gestolen worden.
Ja.
En dan heb jij dus inderdaad, zeg jij staatsrecht, maar dat is dus niet. Dat is dus geen staatsrecht.
Dat is dus het.
Nou, kijk, een beetje hetzelfde verhaal, het liedje van Joop Visser, die zegt van. De wet is geen seks voor het huwelijk. Maar je mag wel seks op het aanrecht, seks onder de bank, seks in de tuin enzovoort. Dat is eigenlijk de redenering die je volgt. Dus, nee, zo werkt de wet niet.
Nee,
de wet is in dit geval biedt er ruimte om dus politieke partijen de mogelijkheid te geven om een volksvertegenwoordiger te laten kiezen. Nou, en dat gebeurt op het moment dat je dat dus verlaat. Hè, dus de ruimte binnen de wet is eigenlijk de moraal. En die moraal, daar hebben we het nu over. We hebben het nu niet over de wet.
Dus, ja, dat impliceert dat jij weet wat die stemmers willen. Ik kwam met het voorbeeld van Pieter Omtzigt. Die heeft genoeg stemmen gekregen voor 5 zetels. Maar kijk, het CDA kan hem een functie elders geven en dan die 5 zetels inpikken. Terwijl de mensen die op hem hebben gestemd, die hebben gestemd voor Pieter Omtzigt. En niet voor het CDA, want hij vertegenwoordigt een aparte stroming binnen het CDA. Nou, dus, en nee, ik denk dat het hele idee dat je aan de zetel bent gebonden, omdat je bent gekozen, kan voorkomen dat er gewoon een of andere putsch binnen een partij op plaatsvindt. En er gekozen parlementariërs de laan uit worden gestuurd. En dan dus echt zetelroof gebeurt.
Ja, maar eigenlijk...
ongekozen zetels. Krijg je ongekozen mensen op gekozen zetels.
Nee, jij draait dat het, kan niet. Jij draait het begrip zetelroof nu om.
Ik ben een anarchist. Ik ben er gewoon... Ik vind dat... Als ik stem alleen op mensen die ik ken... En mensen die ik vertrouw. Ja. En als die mensen dan op een morgen zeggen, ik ben liberaal... Dan kunnen ze het aan mij uitleggen.
Ja, maar dat
heeft... En dat is prima. En die politieke partij kan me gestolen worden.
Ja, okay,
ja, maar dat heeft niks met anarchisme te maken. Anarchisme zegt... anarche, terug naar het begin... Dus een situatie voordat de wet was ingesteld. Dus anarche is een hele interessante positie. Want dan zeg je dus eigenlijk van... we gaan een stelsel zonder wetten instellen. Dus we hebben wel een samenlevingsvorm. Maar we gaan bij wijze van spreken door andere coderingen... afspraken met elkaar maken. En die afspraken die hebben een bepaald vertrouwen nodig. En dat vertrouwen... komt dus voort uit, wij spreken, een ideologie, een verhaal, een narratief, een mythe. Zeker in de vroege Griekse samenleving waar anarche wel degelijk bestond, daar komt het woord vandaan. Had je dus inderdaad een manier van leven die gebaseerd was op bepaalde afspraken. Toen heeft dus inderdaad in aanleiding van het ontwikkelen van de Griekse samenleving... Ik zeg helemaal niet dat ik er voorstander van ben, want ik ben in zekere zin ook erg gecharmeerd van de isonomia, zoals dat heet. Sparta bijvoorbeeld was onderdeel van die anarche samenleving. Maar je zag vooral in Athene, daar ontstond dus op een gegeven moment een democratie. En die was dus met wetten, werden die gesmeed. En die wetten... Dat was heel belangrijk. De ruimte binnen de wet, daarin was de democratie mogelijk. Ja, dus we hebben die ruimte binnen de wet, daar gaat het dus over de politieke partijen, de polis. Dus de vertegenwoordigers van de polis. En dan had je dus in de vroege Griekse democratie, dan had je dus nog de elite aan meedeed.
Je had allemaal slaven. Dat was wel aardig, maar het was op zich een hele nare maatschappij. En volgens mij stemde je ook gewoon op mensen en niet op partijen.
Hey, maar wacht nou eens even,
Rutger is erbij gekomen. Ja. Dat wil ik even nog melden.
Oh, ja.
Nee, niet. Stemde op politieke partijen, ook toen. Zeg jij, Chair.
Sorry, ik verstond je niet goed.
Ook toen stemden we op politieke partijen.
Nee, die bestonden nog helemaal niet, idioot.
Maar Tjert stelt dat voor.
Hij schetst alleen maar de historische ontwikkelingsgang.
Ja, dat is allemaal
maar,
heel mooi.
Hallo, wacht even, luister nou even.
Ja, maar dat is heel degelijk.
Maar de vraag is... dat is ook heel belangrijk. Maar de vraag is ook heel belangrijk en heel simpel. Van, is hier nou wel of geen sprake van zetelroof? Ik vind dus van wel.
Ik vind dus van niet.
Lekker wel.
Jij vindt wel. Rutger, wat vind jij ervan? Is het zetelroof of niet?
Ik weet niet waar het over gaat.
De lijsttrekker van 50-plus partijen, hoe heet het, die is opgestapt. En die is voor zichzelf met een zeteltje verder gegaan.
Ja, ik vind dat heel lastig. Want volgens mij is het inderdaad zo dat je op mensen stemt en voor de wet niet op partijen. Dus dan kan het geen zetelroof zijn. Alleen, je weet als stemmer natuurlijk dat je op partijen stemt en niet op mensen. Ik heb de hele discussie niet gevolgd, maar... Het is een ingewikkelde.
Ja, en een beetje uitzichtloos ook. Ik wil heel even... Kijk, Chair, Rutger, die komt ook wel eens in dit programma... en hij is een deskundige op het gebied van meneer Baudet. omdat hij een boekje heeft geschreven... en alles heeft gelezen wat Baudet heeft geschreven. En verder hele mooie kritische brieven dus schrijft over... en er is gisteren weer iets gebeurd met die poster. Kan je even iets zeggen over die poster, Rutger? Want dat vind ik gewoon heel belangrijk wat je daarvan vindt.
Ja, ik heb daar een stuk over geschreven. Dit keer niet naar hem, want ik had er gewoon geen zin meer in. Want hij is gewoon echt... Ja, misschien ga ik het wel weer doen, hoor. Maar ja, hij had een poster inderdaad gemaakt waarin hij eigenlijk aangaf dat we Bevrijdingsdag weer moesten vieren. En eigenlijk het einde van de vrijheid weer moesten vieren. Dus we hebben van 1945 tot 2021 hadden we de vrijheid en nu is de vrijheid dood. Dat was ongeveer letterlijk wat er op de poster stond. 2021 met een kruisje. En dat is best wel heel misplaatst om Bevrijdingsdag voor dit soort dingen te misbruiken. Tenminste, dat vind ik heel misplaatst.
Maar is het niet nog veel erger...
Dat is op 4 mei zelfs, volgens mij.
Ja. Is het niet nog veel erger dat dat hele begrip vrijheid al, ik weet niet hoe lang, door dit soort lieden volledig uit zijn context wordt gerukt en... en eigenlijk met voeten wordt getreden. Dat is eigenlijk wat ik ervan vind, weet je wel. Ik vind het een godsbed dat iemand als Baudet, maar ook Wilders en ook Rutte en noem er nog maar een paar, dat die überhaupt het woord vrijheid nog in de mond durven te nemen. Sorry, maar ik word daar echt gewoon ontiegelijk boos van, zo langzamerhand.
Ja, wat op welke manier vind je dat ze onze vrijheid aantasten?
Dat ze gewoon een totaal verkeerde invulling geven aan het hele begrip. He, van, dit gaat over een hele enge, nauwe definitie van vrijheid. Dat gaat over mijn vrijheid om te doen en te laten wat ik wil. Zonder ook maar enige rekening te houden met wie of wat dan ook die misschien last zouden kunnen hebben van mijn vrijheid. Je ziet het gewoon, de hele dag om je heen hier in de
vrijheid,
stad.
Vrijheid om te discrimineren is het ook vaak. Van ik wil racist kunnen zijn.
Bijvoorbeeld, dat hoort er allemaal bij. Maar ik word er echt kotsmisselijk van zo langzamerhand. Ik vind dat we een fundamentele discussie moeten voeren over het begrip vrijheid. En dat moet helemaal niet opgehangen worden aan 5 mei. Waarom in godsnaam? Laten we gewoon veel verder gaan en ons afvragen wat we nou eigenlijk bedoelen met dat begrip.
Ja, ik vind dat heel interessant. Maar het is natuurlijk zo dat we hebben in de Tweede Kamer en gewoon in het hele politieke spectrum heb je heel veel partijen die een andere definitie van vrijheid hanteren. Een socialist heeft een ander idee van vrijheid dan een liberaal. En een neoliberaal heeft nog een heel ander idee van vrijheid dan een liberaal.
Ja, precies.
Dus en misschien is het wel een keer leuk om dat weer eens uit te spreken naar elkaar, wat we onder vrijheid verstaan.
Maar gebeurt dat nooit. Wat zou je zeggen, Tjer?
Wat zeg je?
Ja, Tjer?
Nou, kijk, het is denk ik heel wezenlijk om één ding heel goed te beseffen op de rechterflank. Heb je eigenlijk allemaal partijen die ontstaan, die allemaal voortkomen uit de verwarring over het liberale vrijheidsbegrip. Hè? Dus je hebt de VVD, een soort vliegdekschip voor Wilders, voor Thierry Baudet. Voor Ja 21, voor allemaal van dat soort hele bizarre designpartijen, die continu schermen met het begrip vrijheid. Dus het draait de hele tijd om het liberale vrijheidsbegrip. En eigenlijk komen al die andere vrijheidsbegrippen waar jij het over hebt, er komen eigenlijk nauwelijks meer in de media aan bod. Want je ziet het ook met Bevrijdingsdag en met helaas ook met Dodardenk. Zet die André van Duin daar weer ontzettend goedkoop, bij wijze van spreken, over een soort liberaal vrijheidsbegrip te praten. Maar het gaat echt werkelijk helemaal nergens over. Want echt de definitie, en dan kom ik ook terug op de discussie die ik met Bart had. Kijk, vrijheidsdiscours gaat over verplichting. Over de vrijheid die ons in deze samenleving gegeven is, die gerealiseerd is, waarbinnen wij dus met z'n allen als samenleving de grootst mogelijke verplichting hebben om die vrijheid te garanderen. En daar zijn ook de wetten voor. En daarbinnen heb je dus de garantie van de rechtsstatelijkheid en van de democratie, die, waar we met man en macht, en dan hebben we het over, wij spreken de rechterlijke macht, die probeert, en dat is ook de taak, denk ik, van ons als moderne mens, na de verlichting, na de Franse Revolutie, dat we dus die vrijheid in stand houden. Maar dat is de grootst mogelijke verplichting. En daarom moet je ook jezelf ook disciplineren tot vrijheid. En dan zie je dus ook dat zo'n rare ruzie over zetelroof, dat is geen disciplinering, dat is gewoon een liberalisering. Dat is een soort weer het verneuken van het vrijheidsbegrip, waardoor het heel onduidelijk wordt wat vrijheid naar werk betekent. En al dat andere gelul aan de rechterkant over vrijheid, dat is alleen maar vrijblijvendheid. Dat is alleen maar nuanceverschillen op het instrumentaliseren van vrijheid. Eigenlijk heeft dat niks met vrijheid te maken. Het is keuzevrijheid, maar keuzevrijheid is gewoon keuzestress. Al die vrijheidsbegrippen van de liberale kant, die kun je gewoon aan de kant schuiven. Dat heeft helemaal niks met onze samenleving te maken. Het gaat over een abstract individu wat zichzelf maar wil realiseren. En daarom is het ook inderdaad wat Baudet deed met die vrijheidstoer. Dat was echt verschrikkelijk.
Caravaan.
Ja, dat was verschrikkelijk. Het had niks met vrijheid te maken. Niks. En het is daarom zo eng dat we in een tijdperk leven waar ook gewoon op links gewoon niet meer een fundamentele kritiek op dat vrijheidsbegrip mogelijk is. Omdat links gewoon het vrijheidsbegrip verlaten heeft. En ook heel vaak een liberaal vrijheidsbegrip hebben. Als je partijen als GroenLinks of Partij voor de Dieren
term arbeid, allemaal liberaal vrijheidsbegrip. En dat, ja, dat is fnuikend voor de discussie.
Ja,
dat is
echt een. Maar we hebben ook een beetje de pech dat mag je eigenlijk niet zeggen, maar het volk. Die worden een beetje naar van het vrijheidsbegrip van links, omdat dat is een positieve vrijheid en dat zien ze als beperking van hun vrijheid. En dat zien ze als beperking van hun vrijheid, omdat je dan rekening moet houden met elkaar, dat we afspraken met elkaar maken, dat je afspraken maakt juist om meer vrijheid te hebben, want dat is precies wat jij zegt eigenlijk. En dan denken die linkse mensen, ja, dan worden we weer beperkt. Moet ik ineens weer rekening houden met de ander? Mag ik niet meer naar het terras? Mag ik niet meer mijn hele land bemesten en de boel vervuilen?
Ja.
Terwijl je dat juist moet doen om een betere samenleving te krijgen waar iedereen optimale vrijheid heeft.
Ja, klopt.
Ja, dus die discussie gaat helemaal.
De wet van ons is gebaseerd op een vrijheidsstrijd, op een bevrijding. He, dus we zijn bevrijd in de Franse Revolutie van geestelijke macht en van een adellijke zonnekoningachtige macht die ons onderdrukte. En het is in de Russische Revolutie heeft het ook plaatsgevonden dat dus de arbeider zich kon emanciperen. Dus de wetten die toen zijn gemaakt zijn allemaal bedoeld om ons in een bepaalde vrijheid te stellen. Dus die hele geschiedenis van ons is een emancipatoren geschiedenis, een vrijheidsgeschiedenis. En het is nu juist zo dat al die liberale theorieën, die zijn er juist weer bedoeld om die mens gevangen te houden in zijn vrijheid. En dat is een fictieleer. Dus je ziet eigenlijk dat iedereen bezig is om, oh wat geweldig dat we die vrijheid hebben en we kunnen tolereren en we kunnen ons emanciperen op grond van ons individu. Maar dat is nou juist, dat hele individu, dat is een soort gevangenis. En dat is een soort duivels dilemma waar we in zitten. Duivels betekent dan diabolos, een soort omdraaiing. Waardoor we dus het vrijheidsbegrip helemaal niet meer kunnen begrijpen. Dus iedereen wordt opgevoed met, ja, geweldig, zo'n André van Duin ook weer, weet je wel, fantastisch, ik ben zo vrij, omdat ik kan van keuze. Maar het heeft niks met vrijheid te maken. Mm. Het is een abstracte discussie. Dus het is zo belangrijk om Thierry Baudet en als vrijheidsbegrip gewoon zo hard aan te vallen. En zeggen van, ja, dat heeft helemaal niks met vrijheid te maken. Het enige wat je moet doen, is moeten zien dat de basis van onze samenleving is gebaseerd op een bevrijdingsstrijd die is gevoerd. Die ervoor gezorgd heeft dat mensen bevrijd zijn. Bijvoorbeeld ook de hele geschiedenis van Nederland van de 20e eeuw. De wetten die wij hebben gerealiseerd in de grondwet, de sociale grondrechten, de bijstandswet. Het zijn allemaal bevrijdende noties geweest. Dus in die zin zijn we nog steeds in een progressieve geschiedenis. Alleen, ja, dat liberalisme is eigenlijk alleen maar een soort herendemocratie, een soort elitaire vrijheidsbegrip wat ons allemaal probeert te onderdrukken. Maar die mensen kennen hun geschiedenis niet. Ik bedoel, echt de grote wapenfeiten van Spartacus tot de Franse Revolutie, Russische Revolutie, alleen maar bevrijding, bevrijding, bevrijding. En dan moet je ook zeggen van, ja, blijf bij je bevrijder, blijf bij degene die die wetten heeft mogelijk gemaakt, dat we een bepaalde zekerheid hebben. Maar omdat iedereen een grote decadent is geworden, is ons onderwijs helemaal gecorrumpeerd en er wordt gezegd, ja, ik weet niet zo precies wat vrijheid is, keuzevrijheid enzovoort, maar dat is helemaal niet. Het is gewoon echt volslagen bullshit. En ondertussen worden we echt allemaal in deze samenleving geknecht om harder te werken, om schulden aan te gaan, om ons te laten knechten door het kapitalisme. En,
ja, niks vrij dus eigenlijk. Het is een totale schijnvrijheid. Hebben jullie trouwens vandaag, ja, dat is volgens mij vandaag, de column gelezen van Massie Houtak in het Parool?
Ja.
Jij ook, Rutger?
Ja.
Ik vond het echt een fantastisch stukje.
Ik ook.
Met het verdrijven van de arbeidersklasse ontdoet Amsterdam zich van haar sociale zenuwstelsel.
Ja,
het woord vrijheid komt daar geen één keer in voor, volgens mij, als ik het goed gelezen heb. Maar eigenlijk gaat het hier dus wel over. Het is wel juist. Hè? Het begrip solidariteit wordt er geloof ik 10 keer in genoemd. Wat ik minstens net zo belangrijk vind, misschien wel als het begrip vrijheid. Maar dat gaat natuurlijk wel over het soort vrijheid waar wij het over hebben. Eigenlijk die bevrijding ook van jou, Thierry. En dat die ondertussen gewoon in deze stad met het pleewater wordt weggespoeld bijna. Omdat dat niemand meer snapt dat het daar eigenlijk over gaat. Dat dat heel belangrijk is. En dat als we dat verliezen, dat die hele stad naar de galamiezen gaat. Dat is echt verschrikkelijk.
Zeker weten.
Ja, ik zit wel een beetje met een probleem. Hè? Want kijk, Ik ben het, bedoel, ik had toevallig ook vandaag een discussie met iemand over onderwijs.
Ja.
En die had het ook over, over een klassenstrijd. Dat is de klassen kleiner moeten en de leraren beter betaald moesten worden. Dat al het geld eigenlijk naar kleinere klassen en naar de leraar toe moeten. En daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Maar om even aan te geven, je moet ontzettend oppassen met te roepen van de arbeidersklasse. Want niemand in Amsterdam die zal zich meer identificeren bij spreken als hij back office manager is of front office manager of crisis manager of dingen. Die zal zichzelf niet meer identificeren met de arbeidersklasse. Nee. En ja, ik bedoel, als je in Noord gaat rondlopen, dan zul je ergens nog erg als een oude havenarbeider vinden, of een dit of een dat. Maar het is heel belangrijk om te kijken van waar zit het zelfbewustzijn van mensen om in opstand te komen tegen dit systeem. En dat zouden bij wijze van spreken de callcenters kunnen zijn, of de ZZP'ers die uitgebuit worden door bij wijze van spreken de financiële sector op de Zuidas. Al die mensen die tijdens corona dus dreigen hun baan te verliezen, of die al hebben verloren of slecht betaald worden of zo. Dus je kunt, is wel belangrijk om op een gegeven moment wel heel goed te definiëren wat de arbeidersklasse dan
ja,
is.
Ja, maar goed,
die solidariteit.
In feite ging dat stukje natuurlijk niet per se over de arbeidersklasse of over de arbeider, maar meer wat ik net zei over het begrip solidariteit. En dat,
ja,
dat kan je dan natuurlijk voor een deel gewoon los van zien of veel meer generaliseren eigenlijk. En ook juist op de huidige tijd toepassen. Hè. Wat hij eigenlijk zegt is van, vroeger kwamen mensen gewoon veel meer voor elkaar op. Hè. Als iemand het nog net even iets rottiger had dan jij, dan ging je hem gewoon helpen. En omgekeerd kon dat met jou ook gebeuren als het met jou even heel erg slecht ging. Nou ja, dat heeft in wezen heeft dat niet zoveel met arbeiders of arbeidersklasse te maken. Dat is gewoon een puur menselijk iets. Alleen dat is nu steeds verder te zoeken in het huidige Amsterdam. En ik vind het wel heel erg mooi om daar nu in deze tijd juist een pleidooi voor te voeren. En dan mag er best in verwezen worden naar een tijd waarin dat veel meer gebeurde. En dat er inderdaad nog sprake was van arbeiderswijken in de stad. Waarom niet? Maar dat betekent natuurlijk niet dat wij nu anno 2021 allemaal weer terug moeten in de tijd. En onszelf ook weer arbeider moeten gaan voelen. Zo werkt het natuurlijk niet. Dat ben ik met je eens. Maar ja, gewoon dat hele begrip solidariteit is heel belangrijk. En ook dat je snapt dat er gewoon twee kanten aan zitten. Want dat zegt hij namelijk ook heel mooi. Hij zegt van ja, de overheid moet de voorwaarden scheppen waaronder dat kan gebeuren. Maar je moet niet van de overheid verwachten dat zij gewoon tot en met, bij wijze van spreken, in jouw huiskamer gewoon alles voor je gaan regelen. Dat is voor een deel ook iets wat mensen onderling kunnen doen. En dat is juist het mooie van dat begrip solidariteit. Dat je gewoon dat je voor elkaar zorgt en samen probeert om die samenleving een beetje leefbaar te houden.
Ja, kijk, weet je wat ingewikkeld aan deze discussie is? Dat, kijk, mensen die in dit identificeren zich niet meer met die klasse van vroeger. Terwijl, en de grondstructuur van het kapitalisme is exact hetzelfde. Dus dat betekent dat we nog steeds mensen die in de productie werken, of mensen die gewoon werken überhaupt als werknemer, dat zijn dure krachten. Dat zijn de productiemiddelen waar er nog altijd op bezuinigd wordt. En dat bezuinigen, dat doen ze nu door het minimumloon onder druk te zetten, van fulltime contracten naar flexcontracten te gaan, van vaste contracten naar ZZP-contracten te gaan of overeenkomsten te gaan, waardoor je weer terug gaat naar de dagloner. En dat komt. En dat mag je niet zo noemen, want mensen herkennen zich ook niet een dagloner. Maar als jij alleen maar betaald wordt voor de dienst die je levert,
ja,
en dus helemaal niks krijgt als jij ziek bent, thuis bent en dat soort dingen van een werkgever die daar geen verantwoordelijkheid voor neemt, dat is exact hetzelfde als wat dat we in de 19e eeuw deden.
Ja.
Dus mensen die willen het zo niet meer noemen, maar wij laten ons foppen. Door de vervreemding die Marx al aangaf, met die arbeider die zich uitdrukt in zijn, die zich niet meer kan uitdrukken in zijn arbeid, er ook niet adequaat voor betaald wordt. Die vervreemding heeft die tweede poot gekregen, dat hij als een consument zoveel mogelijk moet consumeren. Waardoor het ook voor de werkgever fijn is dat iemand een beetje geld heeft, zodat hij ook de markt op gaat om zijn product af te nemen.
Ja.
Maar de mens wordt gewoon dubbel genaaid. En dat is niet anders dan 100 jaar geleden.
Nee, sterker nog, misschien is het nog wel erger.
Ja, precies.
In bepaalde opzichten.
Ja.
Nou ja, die is denk ik ook dat... we zitten in een tijd ook waar mensen vrijwillige slaven worden van het kapitaal.
Ja.
Dus ze steken vrijwillig hun hoofd in het strop om een hypotheek te nemen. Ze steken vrijwillig hun hoofd in het strop door een studielening te nemen. We zijn in die zin al zover dat we geconditioneerd zijn, ook door social media. Door bij wijze van spreken de wijze waarop wij ons eigen genot organiseren. Dus wij spreken onze eigen cultuur organiseren. Dat is eigenlijk allemaal een vorm van cultuurkapitalisme. Waarmee wij als vrijwillige slaven ons naar de slagbank leiden. Dus het is denk ik heel belangrijk om op een hele andere manier dat soort begrippen als arbeidersklasse en zelfbewustzijn weer te gaan organiseren. Je merkt gewoon aan alles dat de jongeren nu, wij spreken, zo ontzettend verslaafd zijn aan hun identiteit. Of in totale identiteitsverwarring zitten. Dus het liefst gewoon een identiteit kopen. En ze zitten helemaal gevangen in die identiteitspolitiek. Waarmee ze dus ongelooflijk makkelijk door wij spreken types als Baudet en wij spreken daarin aan de andere kant van het spectrum bijeen ontzettend makkelijk tegen elkaar uitgespeeld worden. En daardoor verdwijnt echt het hele discours over uitbuiting. Hoezeer ik bijeen ook sympathiek vind op een aantal vlakken. Merk ik dat door die strijd, die identiteitspolitieke strijd, dat je nauwelijks meer toekomt aan het benoemen van de uitbuiting van de gemiddelde werknemer op dit moment.
Ja.
Dat zie je bijvoorbeeld aan pakketbezorgers, hè, of aan Uber Eats of Deliveroo dingen. Die mensen die werken zich helemaal de tering voor niks.
Ja.
De 30% van al die contracten, van al die deals, die worden afgepakt van de restaurants en van de afvalcentra. Dus het is perverser dan pervers, inderdaad. Het is een dubbele uitbuiting. Omdat die mensen dus ook nog eens een keer vrijwillig in een contract gaan. Kijk, dus die komen ook nooit verder. Dat is een tikkende tijdbom. Alleen ja, het rare is dat er gewoon geen organisatie dit kan organiseren van onderop. Om een tegenmacht te bieden.
Ja, daar begon eigenlijk het gesprek van Menno en mij vanmorgen en vanmiddag, vanavond mee. Van hoe gaan we nu eindelijk de macht grijpen of zoiets dergelijks. Of zo'n soort...
Wat gaan we eraan doen?
Hey, maar even een ander ding. Rutger die had maar tot nu ongeveer. Dus ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar zeg nog even wat. Want anders dan ben je zo stilletjes weg. Dat vind ik ook weer jammer.
Oh nee, want ik heb nog wel een minuut of vijf hoor. Dus, en ik vind het wel leuk, ik vind het wel gezellig. Maar, en mijn vrouw komt zo thuis en dan vind ik het altijd gezellig om nog even met haar te kletsen. Die had een lange werkdag als ZZP'er.
Kijk, mooi hoor.
Volgens mij zijn de maaltijden bezorgd. Nee, dat is een grapje. Ze is geen maaltijd bezorgd. Nee.
Dus dat klopt. Jullie zijn het dus ook helemaal met elkaar eens. En wij eigenlijk met z'n vieren, denk ik.
Nou ja, voor een deel niet helemaal. Misschien. En jij was net de dissident in het gezelschap.
Ja, omdat ik vind zetelroof, daar blijf ik gewoon tegen. Dat is ook goed dat je
die rol moet je ook blijven vervullen, vind ik, in dit programma.
Daar ben ik niet mee eens. Dat ik het gewoon heel ergens niet mee eens ben. Dat is leuk. Voor het
Daarom anders zijn we het helemaal de hele tijd met elkaar eens. Dat is voor de luisteraar weer niet leuk.
Rutger.
Nou, dat gaat niet zeggen. Nee. Kijk, weet je wat ik daar gewoon ingewikkeld aan vind? Dat mensen in de Tweede Kamer, die vertegenwoordigen het volk. Hè? Daarom hebben wij een Tweede Kamer. En ik vraag me of dat als iedereen dat zou doen, dan ben ik toch een beetje een Kantiane. Dus als je dat allemaal zou doen, dan hebben we 150 mensen in de Kamer die hun eigen belang vertegenwoordigen. En in hoeverre is dat dan nog mijn belang? Of het belang van een collectief? En dat vind ik heel ingewikkeld met wat er nu in die wat er gebeurt in de politiek, in die partijen. Dat mensen het in de partij niet mee eens zijn, op hun zetel dus blijven zitten, maar vertegenwoordigen zich dan nog mijn belang, gaan ze een ander verhaal vertellen. Op wie heb ik dan eigenlijk gestemd? En dat vind ik ingewikkeld.
Ja.
Dus die mensen zitten daar niet voor zichzelf, maar nu weet ik niet meer voor wie ze er wel zit. Omdat we dit niet hebben afgesproken met de verkiezingen.
Dat is een kantiaans probleem inderdaad, waarin hij vooral zijn wetsbegrip en zijn moraalbegrip los van elkaar heeft ontwikkeld. De metafysiek der zitten en de praktische vernoemd, die zijn eigenlijk los van elkaar geschreven, die lopen niet parallel. En die kloof die daartussen is ontstaan, die kun je echt direct terug herleiden tot Kant. Want Kant was echt een groot bejubelaar van de Franse Revolutie. Hè. Die was echt een van de grootste. Maar die heeft dus niet gezien dat zijn, zoals Nietzsche dat noemt, de Luftballon des Moraals, heeft op laten stijgen en los van de wet is gekomen. En daar zit eigenlijk deze discussie is ook daartoe te herleiden van Bart, die natuurlijk terechte kritiek heeft over zetelroof. Maar kijk, in feite zou de moraal uit de wet moeten kunnen komen en in één beweging bij spreken gerealiseerd moeten worden dat politieke partijen een bepaald gedachtegoed zijn en dat volksvertegenwoordigers eigenlijk een soort persona zijn, hè? Een soort volksvertegenwoordigers die maskers op hebben van die politieke partij. En dan is het gewoon heel expliciet zetelroof. Maar Bart ziet natuurlijk terecht de crisis in ons systeem, waarin de wet en de moraal los van elkaar zijn gekomen. En in die zin, daarom kan Thierry Baudet ook zo kletsen over vrijheid. Want in principe is de vrijheid, die is in de wet verankerd. En daar direct kun je een moraal daaruit realiseren. Maar omdat hij zo liberaal loopt te kletsen, zijn eigen moraal, zijn eigen luchtballon van de moraal heeft opgelaten in het vrijheidsbegrip, gaat iedereen ermee vandoor. En dat heeft Kant niet goed gezien. En daar heeft hij denk ik ook achteraf gezien, als hij nu zou leven, zou hij er ook spijt van hebben, denk ik. Want hij ziet gewoon dat vrijheidsbegrip is in principe in de wet verankerd. Dat is sterker nog, ook als je de Amerikanen hoort, hè, die Amerikanen zijn echt heel trots op hun wet. En op hun Bill of Rights en op hun constitutionele kracht. Ja, dus die kunnen dat allemaal uit hun hoofd opzeggen. Gewoon omdat ze die vrijheid is verankerd in de wet. Maar die moraal, die is helemaal los komen te staan. En dat is echt een van de grootste problemen van deze tijd. Dus daarom is deze discussie ook interessant, Bart. Die zetelroof, die zit hem daarin. Dat op een gegeven moment mensen zeggen, ja, maar ik stem toch op een persoon? Ja, maar ik bedoel, persona betekent masker, betekent volksvertegenwoordiger. Wat is dat dan, weet je wel? Ja. En dan kom je met de ideologie van een politieke partij. Maar ja, goed.
Is dat dan een beetje, sorry dat ik het woord gebruik, maar is dat dan niet gewoon een beetje schizofreen? Want wat ik dan de hele tijd denk als jij het over Kant hebt, weet je wel? Van ja, dat klinkt als een licht schizofreen manier van tegen dingen aankijken. En dat vind ik dus ook inderdaad in de manier waarop ze dat nu in Nederland en misschien ook in andere landen hebben geregeld. Hè? Want eigenlijk zou je dan zeggen van, weet je, van laat die personen maar zitten. Hè? Dus dat je ook nog op nummer 3 op de lijst of op 8 of op 10 kan stemmen. Maar stem gewoon op die lijst klaar, weet je wel. Want dan ben je dat hele gelul ook kwijt van zetelroof. Maar juist doordat je wel kan zeggen van nee, ik wil niet op 1, maar op nummer 2 Pieter Omtzigt of weet ik veel wat stemmen. Dan gaat het opeens een rol spelen. Maar de schizofrenie zit er dan ook in. Dat zei ik voordat jullie aan boord kwamen al tegen Bart. Kijk, weet het, dan vind ik, als het dan zo is dat je wel op een persoon stemt, dan had Pieter Omtzigt dus niet 1, maar 5 zetels moeten hebben nu in de Tweede Kamer. Weet je wel, dat zou dan kloppen. Maar dat is ook niet zo. Dus op een of andere manier klopt het systeem niet. En daardoor worden wij met z'n allen gewoon een beetje schizofreen, denk ik.
Kijk, want we hebben dat in principe is het ondervangen doordat je dat de personen hun kleur hebben bekend door in een partij te gaan zitten. Hè? Dus zo moet je dat zien. Dus, dus je weet eigenlijk op wat voor kleur je stemt. Als je op een persoon stemt, weet je voor welke kleur je stemt.
Ja, dus niet. Dus want op het moment dat zo iemand als die De Haan 2 weken na dato zegt van ja, maar deze kleur past mij niet meer. Dan is dat hele verhaal dus gewoon in rook opgegaan.
Ja, precies. En dat is nu en mijn punt van net. Dus iemand die wordt na de verkiezing een dissident in de partij. Dus die gaat iets vinden wat de partij niet vindt en wordt dus uit de partij gezet en die zegt ik blijf zitten. Dat betekent dat dat de kleur die iemand eerst heeft bekend, hè, dus iemand die was van een bepaalde kleur, die is blijkbaar van de kleur verschoten.
Ja.
En er zit daar dus iemand van een onbeduidende kleur, van een kleur die wij niet weten. En dat klopt niet.
Dat Kant ook kunnen weten met zijn kritiek daarin vernoemd met synthetische a priori. Hè. Dus hij zegt, iemand bekent kleur, zegt hij nou rood is rood. Dat is een afspraak, dat is een synthetisch moment. Maar op het moment dat die persoon dus gekozen is en opeens van kleur verschiet inderdaad. Ja, dan heft hij dat eigenlijk op en dan kan hij dus ook niet meer... Die persoon kan zich ook niet meer verzoenen met de mensen die graag op 50 plus hadden willen stemmen. En Pieter Omtzigt, dat kun je hem ook navragen. Ik spreek hem regelmatig omdat ik medewerker van Renske ben. Die is hondstrouw aan het CDA, omdat hij heel goed weet dat hij datgene wat hij nu kan doen, is omdat hij op het podium van het CDA staat.
Ja, ja, ja.
Hij is een kleurbekenner. Hij is christendemocraat in hart en nieren. Dat zal hij ook altijd nadragen. Dus er zit geen enkel licht tussen de wet en moraal als het gaat bij Pieter Omtzigt. Die zal ook altijd praten over zetelroof in dit geval. En dat doet hij inderdaad precies zoals Rutger zegt, omdat die persoon kleur bekent. En ja. Omdat je kleur bekent, is dat een synthetisch moment en dat is ook heel belangrijk. Dus Kant is inderdaad daarin volledig eenduidig. Dus, en daarin is zetelroof ook inderdaad een taboe. En terecht ook. Hè. Dus je moet ook heel erg beseffen dat de volksvertegenwoordiger is ook een iemand die verantwoordelijkheid heeft. Dus die moet antwoord geven. Die moet dus verantwoording afleggen. Die geeft een eed of een belofte, hè? Niet voor niks, een performatieve act. Je zegt niet voor niks een eed of een belofte, omdat je dus daar echt van je woord maak je ook een kleur bekennen, een daad van ja, je kunt mij hierop aanspreken. Dit is een act. Hè? Dat is niet zo'n postmodern geklets van, ja nee jongens, ik zeg dat wel, maar. Weet je wat is typisch deze tijd, liberaal geklets, ja maar. Dat is echt tegelijkertijd. D66'ers, als je het gaat tellen in hun debatten, zeggen ze permanent tegelijkertijd. Waarom zeggen ze dat? Omdat hun taal gewoon helemaal geen betekenis heeft. Het is allemaal ja maar. En er is niks erger dan dat. Dit is met die zetelroof ook, hè, die mevrouw eraan. Ik ben wel gestemd, maar ik blijf wel in die kamer zitten. Ja, kan toch helemaal niet? Dan zijn je woorden toch helemaal geen betekenis meer. Als je dat doet, dan ben je toch ook gewoon een kletsmajor. Ik bedoel, moet je indenken dat jij zegt van, ik ben zwanger, maar...
Ik heb er geen actieve herinnering aan.
Kijk, je moet natuurlijk bedenken dat als we dit oké vinden, hè, als volk, hè, om te zeggen, nou, er zit daar een volksvertegenwoordiger, we hebben op een bepaalde kleur gestemd, die verschiet van kleur, en we vinden dat prima, dan hou je over een aantal jaar een paard van Troje een keer binnen natuurlijk. Dat iemand gewoon zegt, ik ben een VVD'er, een CDA'er en dat maakt niet uit. En als het puntje bij het paaltje komt, 3 weken na de verkiezingen, dan zit hij op die zetel en zegt hij, ik ben gewoon een fascist. Of een racist. Ja. En dat soort dingen. En dan zegt hij, en ik blijf...
Dat is al gebeurd, toch? Ja. Waar je net zegt.
Ja, meneer Van Haga bijvoorbeeld. Is hij niet uit de VVD gegooid? Of hoe
ja, maar dat was niet omdat het een racist of een fascist was, maar gewoon omdat het een gore huisjesmelker was. Hè?
Ja, die Svendelaar was, ja. Maar dat ging wat anders, omdat hij natuurlijk uit de partij werd gegooid, toen ging zitten, op zijn plek bleef zitten en niet met een voorbedachte raden, en daarom heb ik het over een paard van Troje, dacht van, nou ja, als ik daar dan eenmaal zit, vind ik ineens iets anders.
Ja.
Maar het gevaar is dat mensen dat gewoon gaan doen, hè? Dus, en dan hoop ik dat
las vandaag ergens een artikeltje waar precies dit gegeven in het liberalisme geïncorporeerd is, dus noemen ze dat ook wel het cupcake-fascisme. Waarin je dus eigenlijk al in een soort van discussie terechtkomt, waar je eigenlijk helemaal niet meer weet wat iemand nou werkelijk vindt. En dat heeft ook met het aangelengde vrijheidsbegrip te maken. Want ja, iedereen roept de pas en de onpas vrijheid, vrijheid. Ook die wappies op het Museumplein, ze pakken onze vrijheid af. Maar je weet half niet meer waar dat... waar dat toe leidt. Het is een wolf in schaapskleren die voor elk karretje gespannen wordt. En ja, ook zo'n hoe onschuldig het ook lijkt, die mevrouw De Haan. Het is echt een het aanlengen van het feit dat je ooit een keer de kleur hebt bekend. Dat je na je eten en je belofte op een gegeven moment van kleur verschiet.
Ja,
en maar dat... heel veel mensen die willen ons dus doen geloven dat fascisme